opwekking 505. Vandaag dus het tweede deel uit de serie over het gebed. En daar heb ik boven gezet, laat uw koninkrijk komen. Dat is het thema van deze morgen. Vorige week zei ik dat ons grootste probleem is dat we niet goed weten wat gebed is. En nog een laagje dieper, dat we misschien wel niet goed weten wie God is. En ons gebrek aan gebed en motivatie om te bidden ligt daar voor een groot deel in. Ik heb toen de schijnwerpers gezet op God, naar aanleiding van het Onze Vader. Het gebed dat Jezus ons leerde als een model voor onze gebeden. En we keken naar de woorden Onze Vader in de hemel. En we zagen dat we niet in de eerste plaats bij hem moeten komen met onze lijstjes, maar hem eerst benaderen als onze Vader en ons verwonderen over wie hij is, over hoe groot hij is. En dat we zomaar bij hem mogen komen. God die zo machtig en geweldig is en die ons zomaar toestaat om bij hem te komen. God die het onderwerp is van onze aanbidding en onze lofprijzing en die er niet is om aan onze verlangens te voldoen, maar wij die er zijn om hem te eren en te aanbidden en groot te maken. Ik heb toen ook gezegd dat dat niet betekent dat we hem niets mogen vragen. Zeker niet. Ik heb gezegd, daar kom ik een andere keer wel op terug, maar ik herhaal dat nog maar een keer vandaag, want uit een reactie na afloop bleek dat je ook naar aanleiding van die preek zou hebben kunnen denken dat je aan God eigenlijk niet de dingen kunt vragen die jou bezighouden. Nou, niets is minder waar. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Want dicht bij God komen, dat sluit dat juist in. Dat je hem alles toe kunt vertrouwen en dat je hem alles mag voorleggen en vragen. Maar ik wil nadrukkelijk eerst de buitenkaders aangeven van het gebed. En dan komen we vanzelf ook op dat wat ons bezighoudt. Het zal ons helpen als we eerst die kaders goed neerzetten. Ten slotte heb ik gezegd dat bidden moeilijk is. Dat het toewijding vraagt en oefening. En dat je keuzes moet maken en tijd apart moet zetten voor God. Vandaag kijken we naar de woorden, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En uw wil gedaan worden op de aarde zoals in de hemel. En we focussen daarbij op laat uw koninkrijk komen. En dan zullen we zien dat de heiliging van Gods naam en het doen van de wil van God, dat die alles te maken hebben met dat koninkrijk. Ik sta eerst stil bij dat woord koninkrijk. Een woord dat heel veel valt in de kerk. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Is dat nou een modewoordje van de theologie van de afgelopen tientallen jaren? Dat hebben we dan weer ontdekt of zo. Of is het iets wat alleen maar bij Neil Wine hoort om te spreken over het koninkrijk? Een andere vraag is, ja, moet je daar nou eigenlijk om bidden? Jezus zegt toch op een andere plaats dat niemand weet wanneer Jezus terugkomt? Wat heeft het dan voor zin om erom te bidden? In Matteüs 4, vers 17... daar lees je, vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En ik las net Marcus 1, vers 14 en 15. En daar staat in vers 15, dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Nou, daar zitten twee verschillen in. Bij Marcus, daar heet het koninkrijk van God. En bij Matteüs heet het koninkrijk van de hemelen. En Marcus heeft er ook nog bij staan dat de tijd is aangebroken. Ik kom op beide straks terug. Ik noem nog twee andere teksten. Lucas 11 vers 20 en Matteüs 12 vers 28. Die zeggen allebei dat het koninkrijk van God bij jullie gekomen is. En de werkwoordvorm die daar gebruikt wordt in het Grieks, en die kennen wij niet in het Nederlands, dat is een soort tijdloze werkwoordsvorm. Wij zouden zeggen het is gekomen in het verleden of het zal komen in de toekomst. Maar deze werkwoordsvorm die legt helemaal geen nadruk op tijd, maar die zegt alleen dat het er is. Het is er nu. Het is nu aanwezig bij jullie. Vanmiddag hoop ik in de preek over genezingen en tekenen en wonderen daar ook nog wel even bij stil te staan. Maar Jezus zegt, het koninkrijk van God, dat is nu aanwezig. Dat is bij jullie, onder jullie. Een andere vertaling zegt, over jullie gekomen. Nou, dat mag allemaal. Dat wordt ook op heel veel manieren gebruikt in het Nieuwe Testament. Alleen maar om aan te geven, het is heel dicht bij ons gekomen. Dus met de komst van Jezus naar de aarde is het koninkrijk van God heel dichtbij gekomen. Op de tijd die Jezus, die God daarvoor had bepaald. Nou, hiermee is meteen ook een van de eerste vragen al grotendeels beantwoord. Als de eerste woorden die Jezus publiekelijk zegt, als die nou zijn, het koninkrijk van God is nabijgekomen, dan zal het toch wel belangrijk zijn, of niet? Dit is het fundament, de basis van Jezus' onderwijs. En hier bouwt hij op verder de komende 3 jaar. Hij gaat het heel nadrukkelijk hebben over dat koninkrijk van God. Dus ja, het is heel belangrijk. Nou, dan het woord koninkrijk zelf. Ja, dan moeten we toch weer even een klein taaluitstapje maken. Maar dat is nuttig, denk ik. Ook hier heb je weer zo'n woord in het Grieks dat je, en daar stuiten we heel vaak op, dat je eigenlijk niet echt met één Nederlands woord kunt vertalen. Het is het woord basileia. En dat betekent eigenlijk 2 dingen. Het betekent een koninkrijk, een gebied, een stuk land. En het betekent ook koningschap. En dan is het een ambt, dan is het degene die dat uitvoert. En dat zit daar gewoon in dat ene woord. En daar ligt ook een Hebreeuws-Aramees woord aan ten grondslag, het woord malkoet. En dat betekent dat ook. Het gaat om het koningschap van God. Om de, zoals een andere vertaling zei, de invloedssfeer van God. Dus als je vertaalt koninkrijk, wat wij doen, ja, dan is dat natuurlijk niet slecht, want dat zegt ook heel erg veel. Maar dan mis je toch een beetje wat het nou ten diepste betekent. En er is een Nederlandse vertaling, de Naarnense Bijbel. Ik weet niet of je die kent. Het is niet echt een goedkope aanschaf. En je neemt hem ook niet even mee naar de kerk, want hij is zo groot en dik en zwaar. Maar hij is wel heel goed. En die heeft vertaald het koningschap van God. Dat is weliswaar niet 1 woord. Maar dat vangt denk ik wel heel goed waar het hier om gaat. Het koningschap van God. Daarvan zegt Jezus, dat is dichtbij gekomen. En dit is het thema van de Bijbel. Hier kun je alles op herleiden. Het koningschap van God. Dat moet gaan komen. En dit is wat verwacht werd en gehoopt werd in Israël. Dat God koning zou zijn over Israël. En dat beloofden de profeten ook namens God. Dat God in de toekomst koning zou zijn over Israël. En over de hele wereld. Was hij dat dan niet? Is hij dat dan niet? Ja, dat is hij wel. En dat is nou juist het spanningsveld waarin Israël leefde en waarin wij ook leven. Ja, God is koning en God regeert deze wereld. En het feit dat niet iedereen op aarde dat erkent en gelooft en ziet, wil nog niet zeggen dat het niet zo is. Maar het koningschap van God op aarde, dat is nog niet zoals het in de hemel is. Op aarde ondervinden we nog de gevolgen van de zondeval. De breuk tussen God en ons. En daarom kan bijvoorbeeld de profeet Jesaja zo in prachtige beelden beschrijven hoe het zal zijn als dat koningschap van God nou echt op aarde komt. Dan schetst hij schitterende beelden over dieren. Nou, als je ze nu bij elkaar zet, binnen 10, 20 seconden heeft de een de ander opgevreten. Maar dan niet meer. Kinderen zet je niet neer bij het hol van een slang. Dat doe je niet. Dan word je opgepakt. Maar daar kan het wel. En hij heeft schitterende beelden om aan te geven. Als het koningschap van God komt, dan kan dat weer. Dan is God onder ons. Dan hebben we volledige harmonie met elkaar en met de dieren, met de natuur. Dan zijn al die gevaren er niet meer. Geen ziekte en geen dood. Dan zal niemand meer de shalom van God, de vrede van God verstoren. Nou, daarom staat er ook bij dit gebed, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En dat hoort bij 3 dingen. Dat hoort bij het heiligen van Gods naam. Dat hoort bij het doen van Gods wil. En dat hoort bij de komst van het koninkrijk. En die drie dingen, die gebeuren nu al in de hemel. In de hemel wordt Gods wil gedaan. Volkomen. In de hemel wordt Gods naam geheiligd. Lees maar openbaringen over de lofzangen van de engelen en de oudsten. Geweldig. In de hemel is Gods koninkrijk, Gods koningschap volkomen. Maar nog niet op aarde. En God wil dat wel. God wil dat zijn koningschap op aarde weer volledig hersteld wordt. En het begin daarvan is dat hij Jezus naar de aarde stuurde. En met Jezus brak de tijd aan van het koninkrijk. En daarom zegt Marcus ook, de tijd is aangebroken. Dat wat Jesaja en Daniël en al die anderen, wat je zelfs in Exodus al terugvindt, wat al die mensen beloofd hebben namens God, dat is nu begonnen, zegt hij. Nu is dat koningschap van God een stap dichterbij gekomen. In de woorden en daden van Jezus dringt het koningschap van God onze wereld binnen. Nou, Matthäus, ik zei net, ik kom erop terug. Matthäus noemt dat heel bewust het koninkrijk van de hemel. En ik geloof dat dat niet zo is omdat hij de naam van God niet wilde gebruiken, want dat doet hij op een andere plek wel. Je zou kunnen denken vanuit gevoeligheid die hij verwacht bij zijn Joodse lezers. Nou, het zal best wel iets meegespeeld hebben. Maar ik denk dat Matthäus juist wil laten zien, het is het koninkrijk van de hemel, dat wil zeggen, het komt van boven. Het is niet gewoon, het is niet zoals al onze koninkrijken die we gewend zijn. Nee, het is totaal anders. En het komt van boven en het komt onder ons, dicht bij ons. Profeet Daniël die zei dat al. Ten tijde van die koninkrijken, en dan had hij het over machtige aardse koninkrijken, zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronden zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen, maar zelf zal het eeuwig bestaan. Hé, daar heb je het. Ten tijde van die koninkrijken. Dus het komt er niet in één keer, zo pats, boem, en dan is het er en dan is er ook niks anders meer. Nee, het komt op ten tijde van die andere koninkrijken en langzaamaan, zoals de steen, zoals Daniël had in een andere profetie zegt, zoals de steen die van de berg af komt rollen, langzaamaan verovert dat koninkrijk de hele aarde. Het is dichtbij, zegt Jezus. Het is onder jullie. Het is over jullie gekomen. En tegelijk moet het ook nog komen. Het is er nog niet volkomen. En dat is dat spanningsveld. Iemand heeft dat genoemd het reeds en het nog niet. Het is gekomen en het moet nog komen. En die spanning blijft. Die kan ik vanmorgen ook niet wegnemen. We zitten nog midden in de ellende van onszelf. Van al die aardse koninkrijken. En dat blijft. Tot Jezus terugkomt, blijft dat zo. Maar nu kom ik op dat gebed zelf. Waarom moeten wij dan bidden om de komst van dat koninkrijk? Ik denk dat het goed is om vast te stellen dat dit een gebed is en geen wens. Misschien is het zo wel eens gelezen en misschien heb je het zelf zo ook wel eens gedacht. Zo'n soort wens van Heer, ik hoop dat uw wil gedaan wordt. En ik hoop dat uw naam geheiligd wordt en ik hoop dat uw koninkrijk een keer komt. Nee, dat is een wens, maar dit is echt geen wens. Dit is een gebed. We vragen hier echt aan God, alsjeblieft God, laat uw wil gedaan worden. Laat uw naam nou ook op aarde geheiligd worden, zoals het nu al in de hemel gebeurt. Laat het alsjeblieft ook zo op aarde zijn. En alsjeblieft, Heere God, laat dat koninkrijk komen. Dat is wat je bidt in het Onze Vader. Ja, maar God weet het toch al. En hij heeft toch ook al beloofd dat het komt. Moet je dan nog om bidden? Nou, nu wordt het spannend. Ja, je moet er om bidden. En ik geef je daar twee redenen voor. De eerste is, God wil dat we het koninkrijk, zijn koningschap, zijn wil en zijn heilige naam centraal stellen. In verschillende Joodse gebeden werd dat ook al eeuwenlang gebeden. Alleen het kwam daar meestal achteraan. En dat was ook niet slecht hoor. En Jezus die zegt, nee, ik zet het vooraan. Want ik wil dat je gedachten helemaal bepaald worden door mijn koningschap. Ik zei al de vorige keer, we moeten af van onze lijstjes. En ik bedoelde dus niet dat we hem niets mogen vragen. Maar de bedoeling van Jezus is dat onze focus verschuift. Dat we oog gaan krijgen voor het koninkrijk van God. En dat we leren om ons af te vragen of de dingen die we doen, en ook de dingen die we niet doen, of die bijdragen aan de komst van het koninkrijk, of juist niet. Dus hierom bidden helpt ons om die focus scherp te krijgen en te houden, om te zien waar het allemaal om gaat. Want ga maar na, als je bidt of Gods naam geheiligd mag worden, ja, dan komt dat toch echt terug naar jezelf. Dit is, ja, je kunt dit wel proberen te bidden voor een ander, maar het komt echt als een boemerang naar jezelf terug. Je kunt niet zeggen, Heer God, laat uw naam geheiligd worden. En vervolgens ga je erop uit en je doet iets waar God echt verdriet van heeft. Dat kan niet. Ja, het kan wel. Maar dan ga je wel heel schuldig voelen. En dan ga je bewust worden van wat je doet. En dan kun je er vervolgens ook weer voor kiezen om te zeggen, ja, dan bid ik het ook maar niet meer. Dat is veiliger. Maar dat is een strategie van Satan. Die moet je niet volgen. Ja, je moet er juist om blijven bidden. En als je oprecht bidt om die drie dingen, dan zal het verlangen ook bij je groeien. Het verlangen dat God in jouw leven meer en meer geëerd wordt. Dat is een wisselwerking. Dat bidden, dat wekt dat verlangen in je op. En dat wekt een verlangen in je op naar heilig leven. Naar het doen van Gods wil. En het geeft je ook een andere kijk op de dingen. Wat is nou echt belangrijk in mijn leven? Waar kan ik nou zonder? Wat kan er weg? Wat moet er weg? Wat staat God in de weg? Als je zo bidt, dan gaat God je gebed veranderen. Hij gaat je laten zien wat belangrijk is voor zijn koninkrijk. Ik denk aan de apostel Paulus, een bekend voorbeeld voor velen van ons. Paulus had heel veel last van iets, ja, waarschijnlijk lichamelijks. En Paulus bad, Heer, het staat mij in de weg. En ik geloof echt dat Paulus goede motieven had, dat hij dacht, als dit nou weg is, deze ziekte of wat het ook was, dan kan ik God veel beter dienen, kan ik veel meer doen, ben ik veel effectiever. En God zei, nee, ik laat het zo. In jouw geval laat ik het zo. Mijn genade moet voor jou genoeg zijn. En in jouw zwakheid zal ik komen met mijn kracht. Ik denk dat dat het geheim is, dat Paulus heeft geleerd, voor het koninkrijk is het beter dat ik blijf zoals ik blijf. Dat wil niet zeggen dat niemand geneest. Dat is iets anders, dan slaan we weer door. Maar het wil zeggen dat wij leren om ook zo te bidden. Wat is belangrijk voor uw koninkrijk? En misschien is de uitkomst bij jou en mij wel heel anders dan bij Paulus, dat kan. Laten we dat maar aan God overlaten. Maar dat je de dingen plaatst in het perspectief van God. Je gebeden worden anders, want je keuzes worden anders. God wil dat je alles in gebed brengt met hem. Dat je de dingen overlegt en bespreekt met hem. Concreet voor ons? Nou, concreet. Je zou je kunnen afvragen bij de keuze van je opleiding en je baan. Van, ja, is dit nou echt iets wat God wil? Degene waar ik nu verkering mee heb, mijn vriend, mijn vriendin, zou dat degene zijn die goed bij mij past? Brengt hij of zij me dichter bij God of juist verder van hem vandaan? Kunnen we samen zo het koninkrijk dienen? Hoe is onze relatie nu? Hoe is mijn tijdbesteding? Hoe is mijn geldbesteding? Zijn die geheiligd? Staan die in dienst van God? Ja, misschien zeg je, ja, dat kan wel aan God vragen, maar daar geeft hij toch geen antwoord op. Maar daar geeft hij echt antwoord op. Misschien niet direct. En misschien wel een antwoord wat je eigenlijk niet wil horen. Dat zou ook kunnen. Maar dat geeft er wel antwoord op. En ik wil je echt uitdagen om dat te doen. Om die dingen, of je nou jong of oud bent, maar om al de keuzes van je leven aan God voor te leggen. En zeg, Heer God, ik wil het graag met u bespreken. Wilt u me de weg wijzen? Ik wil graag weten waar ik goed aan doe. En dan, niet dat je dan een heel angstig mens wordt die helemaal geen beslissingen mag nemen. Nee, natuurlijk niet. God geeft je enorm veel vrijheid. Een tweede reden om voor het koninkrijk te bidden is dit. Ik zei net heel terloops dat de dingen die we doen of niet doen, dat die bijdragen aan de komst van het koninkrijk. Ik weet niet of je dat is opgevallen. Je zou kunnen zeggen, ja, maar God heeft die dag toch al vastgesteld. God heeft toch al lang gezegd, ergens in, nou vooruit, 21ste eeuw, zou mooi zijn. Dat hoop ik wel. Maar ik weet het niet. Maar stel dat het zo is, dat God die dag heeft vastgesteld, ergens in de 21ste eeuw. Ja, waarom moet ik het dan ontbidden? Dat verandert toch helemaal niks aan die dag, als God heeft gezegd het is dan, in 2030 of zo. Wat heeft mijn gebed dan voor zin? Nou, het is maar de vraag of God die dag heeft vastgesteld. Nu zeg ik iets gevaarlijks. Niet van schrikken. Ik bedoel ermee dat op de een of andere manier God onze gebeden en onze levens inpast in zijn plannen. Vraag me niet hoe, ik heb geen idee. Maar hij doet het. Er zijn voorbeelden van in de Bijbel, genoeg. God past op de een of andere wonderlijke manier de dingen die wij doen en de gebeden die wij naar hem opsturen, die past hij in zijn plannen. En hij laat zich daardoor op een manier die ik niet begrijp, beïnvloeden. Dus het heeft wel degelijk zin om te bidden. Zelfs als hij nu al de datum exact heeft vastgesteld, en dat zou best kunnen, ik sluit het niet uit, dan nog hebben jou en mijn gebeden daar al een rol in gehad en nog. Dus nee, het is niet zinloos om daarvoor te bidden. Ik denk aan 2 Petrus 3 vers 12. Daar staat dat als wij heilig leven en als we Gods wil doen, dan bespoedigen wij de dag van Jezus' komst. Zie je, ik verzin het niet hoor, het staat echt in de Bijbel. Wij kunnen de dag van Jezus' komst bespoedigen door ons leven en door ons gebed. Watchman Nee, een Chinese christen die lang gevangen heeft gezeten voor zijn geloof, die gebruikte daar het volgende beeld voor. Hij zei, gebed, dat is de rails die wij neerleggen waarop de trein van God rijdt. En hij zei erbij, de reden dat die trein van God nog niet is aangekomen, dat is dat wij te weinig rails hebben neergelegd. Wij leven niet heilig genoeg. En wij doen niet genoeg Gods wil. En wij bidden niet genoeg om het koninkrijk. En daarom is die trein van God nog niet aangekomen. Nou, ik denk dat Watchman niet net een stapje te ver gaat. Want God heeft zich, Goddank, niet afhankelijk gemaakt van jou en mij. Stel je voor, dan zag het er toch heel somber uit voor de wereld. Als God zich helemaal afhankelijk had gemaakt van ons. Maar toch, en daarom laat ik hem maar staan. Toch zit er wel iets in. Want God wil dat dat koninkrijk doorbreekt in jou en mijn leven. In het leven van onze kerken, van onze buren en vrienden en collega's. En God wil ons inschakelen in zijn plannen. Paulus noemt dat ergens, God wil ons zijn medearbeiders maken. Hij betrekt ons in zijn plannen. Dus het is wel degelijk belangrijk dat wij heilig leven. Dat we naar Gods wil leven en dat we zoeken naar dat koninkrijk. Op die manier leggen wij de rails neer en bespoedigen wij de komst van Jezus. En lieve mensen, wat is het hard nodig? Wat is het ontzettend hard nodig dat dat koninkrijk echt helemaal doorbreekt? De komst van Jezus die een einde maakt aan griepdoden in Mexico en malaria-doden in Afrika. Die een einde maakt aan al je ziekte en je depressie en je lijden. Aan alle oorlogen en geweld. Aan alle armoede en ongerechtigheid. Die een einde maakt aan aanslagen in Irak en in Apeldoorn. Wat verlangen we naar die shalom waar Jesaja al over schreef. En daarom zingen we, Vader van de schepping, alsjeblieft, volvoer uw eeuwige plan. En maak onze generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen. Waar heel de schepping op wacht. En laat uw zalfolie stromen. Heer, openbaar ons uw kracht. Amen.